Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Napleiten. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen. Ja, het is woensdag 20 maart 2024. Midden in de week. En we zitten fijn in Amsterdam te wachten tot het licht wordt buiten. En daarmee is ook alles gezegd. Want we krijgen waarschijnlijk geen zon vandaag. Michiel Jurgens, goedemorgen.
Goedemorgen Bas. Nee, we kunnen niet alles hebben. Maar we gaan langzaam richting de lente, toch?
Het wordt 17 graden. Ja, joh. Dus, ja. En de komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. Nou, roept u maar.
Belangrijke dag in de Tweede Kamer. En ook voor informateur Kim Putters. Die gaat zijn bevindingen, zijn eindverslag verdedigen in Den Haag. Er is een debat over het eindverslag van de informateur Putters. Hoe moet het verder met die formatie? Daar gaan we vandaag mogelijk een beetje achterkomen.
Precies, het programkabinet. Nou, we gaan het zien. Vliegtuigbouwer Boeing krijgt de ene klap naar de andere. En als er niet snel iets gebeurt, gaat het bedrijf kop onder. Dus er komen mogelijk harde maatregelen. Ze gaan waarschijnlijk afscheid nemen van wat divisies.
En het is woensdag, dus we sluiten straks af met de column van Bernard Hammelburg. Maar laten we je eerst maar eens even inzicht gaan geven in de dag die komt, toch?
Juist, want de vliegende start van de werkdag die begint zoals gezegd al in Den Haag dus. Waar de Tweede Kamer debatteert over het eindverslag van oud-informateur Kim Putters. En hij adviseert PVV, VVD, NSC en BBB te gaan onderhandelen over zo'n programkabinet op basis van een akkoord op hoofdlijn, waarbij afgesproken is dat de fractievoorzitters allemaal teruggaan in de Tweede Kamer. Gewoon Tweede Kamerlid worden. We gaan daar verder over praten met politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Nou, dit weten we sinds vorige week. En de afgelopen dagen zijn de messen geslepen, neem ik aan, in de Tweede Kamer.
Zeker.
Zijn ze een beetje klaar voor een kabinet onder leiding van de PVV? Niet Wilders, hè?
Nee, niet Wilders. Nee, Wilders wordt geen premier van Nederland.
Precies.
Dan moet het wel heel gek gaan lopen. Zeg nooit nooit in politiek Den Haag. Maar het blijft een lastige kwestie. De PVV, toch als grootste partij, en zometeen ook de partij die het kabinet gaat trekken. Het is lastig voor de partijen aan de onderhandelingstafel, maar het is zeker lastig voor de één na grootste partij van Nederland, GroenLinks Partij van de Arbeid. Ik sprak met hun leider Frans Timmermans.
Terwijl een moment in de Nederlandse parlementaire geschiedenis dat dankzij de VVD en NSC radicaal rechts nu gaat regeren in Nederland.
Valt BBB in uw ogen dan ook onder radicaal rechts?
Nee, maar kijk, met de BBB alleen zou Wilders niet aan de meerderheid komen. Maar met twee partijen die altijd zo nadrukkelijk zijn opgekomen voor de democratische rechtsstaat als de VVD en NSC, lukt het hem wel om nu aan de macht te komen. En ook met ministers, en ook Omtzigt levert ministers, ook de VVD levert ministers. Dus ze gaan gewoon regeren met radicaal rechts.
Rechts, daar denkt NSC-leider Pieter Omtzigt toch net iets anders over.
De PVV is wat radicaler dan wij zijn. Dat is ongetwijfeld zo. Wat de heer Timmermans betreft vind ik het heel interessant dat hij aan de ene kant zegt dat wij moeten werken aan een meerderheidskabinet. Dus dat hij aan de ene kant vraagt, deze vier partijen moeten samen aan een meerderheidskabinet werken. En aan de andere kant zegt, je mag het niet doen. En ja, je kunt maar één van de twee doen.
Ja, ik moet toch zeggen, Bas, dat hij het hier wel een klein beetje downplayt. Want de afgelopen jaren was het eigenlijk ondenkbaar in Den Haag om te gaan regeren met de PVV van Geert Wilders. Toevallig was het gisteren 10 jaar geleden dat hij de minder Marokkanen-uitspraak deed. Gisteren nog naar gevraagd, neemt hij ook niet terug. Ja, en we zijn nu toch in een situatie terechtgekomen waarin de PVV mogelijk wel gaat regeren. Een eis van de VVD is overigens wel dat NSC ook ministers gaat leveren. En Timmermans was er al zeker van dat dat gaat gebeuren. Pieter Omtzigt laat dat nog steeds in het midden.
We hebben de vertrouwen in dat dat kan gelukken, maar het wel of niet leveren van ministers, dat is pas waarschijnlijk in de volgende ronde aan de orde. Natuurlijk nu niet, want het zal eerst, voordat je over ministers nadenkt, zul je eerst dat beknopt hoofdlijnenakkoord moeten sluiten. Dus je zult daar met een aantal teksten moeten komen.
Ja, Bas. wel of geen ministers. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk.
Nou, dat zal het debat zeker naar voren gaan komen vandaag. He, dat er even schatting wordt gegeven. Wat ga je nou doen, Omtzigt? Lever je nou ministers of niet? Maar hij zegt dus inderdaad, nee, eerst de hoofdlijn, eerst het hoofdlijnakkoord, het programmakabinet. Maar wacht eventjes, programmakabinet, totaal nieuw. Weten we nou al wat dat is?
Ja, daar leven ook nog een hoop zorgen over. Zo ook bij Mirjam Bikker van de ChristenUnie.
Wat ik heel belangrijk vind is dat dit geen boekhouderskabinet wordt. Want Nederland heeft visie nodig en daadkracht dat we een richting ingaan. En als deze partijen alleen op hoofdlijn iets afspreken zonder na te gaan welke kant ze op willen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen een bepaald getal, zoveel woningen. Maar dan is de vraag eronder waar dan, op welke plekken, hoe je omgaat met het platteland. Dus ik wil visie hebben op Nederland. En dan kan er ook weer een kabinet komen met nieuwe energie. En dat is heel erg belangrijk. Maar wat dreigt is ook als ik kijk naar wat men met elkaar heeft afgesproken, dat het financiële kader staat. Ja, je moet keuzes maken in schaarste. En als jij geen afspraken hebt gemaakt over hoe je die financiën inricht, ja, dan ga je dus boekhouden. En dan verandert er niks. Wordt het kabinet van de status quo? Nou, dat zal niemand willen. Dus geef ik graag van tevoren die waarschuwing mee.
Ja, en ook de leider van de SP, Jimmy Dijk. Hij vraagt zich af wat er de afgelopen tijd gebeurd is. En hij wil ook dat er invulling gegeven wordt op inhoud.
Ik zie nul inhoud. We zijn maanden verder. Het gaat heel veel over politiek gedoe en over de poppetjes. Sterker nog, sommige poppetjes mogen niet in een kabinet. De hoofdrolspelers van de vier formerende partijen mogen per se niet in een kabinet gaan zitten. Ja, ik ben wel benieuwd waar dat vandaan komt. En waarom constant die discussie over de vorm in plaats van over de inhoud. Want je ziet eigenlijk dat het resultaat is dat er gewoon een meerderheidskabinet komt van vier partijen. Dus daar sturen ze op aan, van vier partijen. Maar de hoofdrolspelers mogen er niet in.
Ja, waarbij Jimmy Dijks inderdaad zegt, maak nou eens haast. Dat gaan we straks ook horen, waarschijnlijk in de reguliere uitzending om 19:30. Want we spreken met D66-leider Rob Jetten. Want die wil ook wel dat er haast gemaakt wordt. Maar even één belangrijk ding, Leendert, de poppetjes. Ja, dan kan je inderdaad zeggen, ja, we moeten het over de inhoud hebben. Dat is duidelijk, er is wel wat over de inhoud al duidelijk. Er zijn een aantal heikele punten waar we het over moeten hebben in zo'n kabinet. En dat zegt, dat horen we net ook Mirjam Bikker zeggen, van daar moeten we het wel snel duidelijkheid over hebben. Anderzijds, wie gaat dit leiden? Wie krijgt als premier? Wie is, want er, durft iemand in politiek Den Haag of daarbuiten zijn vingers te branden aan een programmakabinet?
Dat is een hele goede vraag. Er gaan heel veel lijstjes rond in Den Haag. Ja. Voor verschillende ministerposten. BBB heeft wel al een klein beetje laten doorschemeren naar welke posten ze kijken. Ze willen ze Mona Keijzer bijvoorbeeld in het kabinet neerzetten. Maar verder, en dat gaat ook over de volgende informatieronde. Wie wordt nou informateur? Ja. Eén ding kunnen ze bij de PVV wel goed. En dat is gewoon hun mond dicht houden. Richting de pers. En we weten eigenlijk nog niet wie de volgende informateur wordt. Ja. Dan wordt er wel naar Putters gewezen. Maar zelfs voor de positie als formateur wordt ook naar Kim Putters gekeken. Nou zie ik hem dat niet zo snel doen.
Ik ook niet.
Maar het is wel een belangrijke vraag. Wie gaat het kabinet leiden? Maar ook, wie gaat zich nou branden aan een ministerspost?
Ja, ik denk dat er één iemand is die daar heel erg voor te poren is. En dat is de oud-informateur Ronald Plasterk.
Ja, maar Ronald Plasterk gaat niet meer zo goed door één deur met Pieter Omtzigt. Omdat hij onder andere bijvoorbeeld heeft laten doorschemeren dat hij de dienstauto had gebruikt om naar journalisten te rijden in een hotel. En de roddels van rondom Pieter Omtzigt die naar buiten zijn gekomen. Het is de vraag, waar kwamen die nou vandaan? En er wordt ook wel eens gekeken in de hoek van Ronald Plasterk.
Nou, we gaan het zien. In ieder geval, hoe laat begint het debat vandaag in de Tweede Kamer?
9:45, Bas.
Kijk eens aan, vlak na de uitzending. Nou, we gaan het zien en horen. Dankjewel. Politiek verslaggever Leendert Beekman. Zoals gezegd, dus 19:30 gaan we verder praten in de reguliere uitzending met Rob Jetten.
Een inval van Israël in de Gazaanse stad Rafah is een gamechanger voor het kabinet, heeft demissionair minister-president Rutte gezegd. In het geval van zo'n inval, dan zal het kabinet onmiddellijk samenkomen om te praten over mogelijke stappen en eventuele sancties, aldus Rutte. Rutte zei er niet bij om wat voor stappen of wat voor sancties dat dan zou gaan. Israël is volgens Rutte heel goed op de hoogte van de mogelijke politieke gevolgen mocht er zo'n aanval komen.
Ja, en dan gaat ons land ook nog eens 10 miljoen euro vrijmaken voor humanitaire noodhulp via zee aan Gaza, hè?
Ja, dat maakte demissionair minister Geoffrey van Leeuwen van Ontwikkelingssamenwerking gisteren bekend. Deed hij tijdens een bezoek aan Cyprus. Geld gaat in een internationaal fonds. Dat is opgericht door onder andere de Verenigde Naties, Cyprus, de Europese Unie en ook de Verenigde Staten. Gaza heeft, zoals we weten, snel en vooral veel voedsel nodig. En ook water en medische hulp. In de kuststroken dreigt een hongersnood. Nederland draagt al bij aan luchtdroppings, maar gaat dat nu dus ook doen als het gaat om hulp via zee. Hulp die via een maritieme corridor vanaf Cyprus richting Gaza gaat. Eerder ging het grootste deel van het geld dat Nederland vrijmaakte voor Gaza, inmiddels al 56 miljoen euro, naar de VN-hulporganisatie voor Gaza, de UNRWA. Maar demissionair minister Van Leeuwen heeft nieuwe steun aan die organisatie stopgezet. Dat komt door dat verhaal dat een paar weken geleden aan het licht kwam over medewerkers van die organisatie die betrokken zouden zijn geweest bij de aanval op 7 oktober vanuit Hamas in Israël.
Ja, en ook Amerika, de grootste geldschieter van de UNRWA, die stopt met het financieren van die dienst. Jaarlijks ging dat om 3 tot 400 miljoen dollar. En de Amerikanen hebben besloten om de financiering tot maart 2025 aan de UNRWA te blokkeren, zegt Reuters op basis van anonieme bronnen. Niet alles wat je lang bewaart wordt meer geld waard. Of is nog te eten na 85 jaar. Ja, dan denk je, waar gaat dit over? Ga ik je over 10 minuten vertellen.
Ochtendnieuws.
Het Nationaal Groeifonds, waar nog 7,5 miljard euro in zit, gaat voorlopig dicht. En het is niet duidelijk of het überhaupt en wanneer het mogelijk dan wel open gaat. Demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken besloot gisteren tot een pauze. Dat deed ze nadat de Tweede Kamer tegen twee moties stemde, waarin werd opgeroepen om dat fonds overeind te houden. Nou, die stap kan wel eens het definitief eind betekenen voor dat Nationaal Groeifonds, schrijft het FD.
Het lijken de formerende partijen te zijn, dus de PVV, VVD, BBB en NSC, die lijken te gaan bepalen of er een toekomst voor dat groeifonds is. 2020, toen werd het gelanceerd, 20 miljard zat erin. Het kwam toen bekend te staan als het Wopke Wiebesfonds, hè, vanwege de toenmalige ministers van Financiën en Economische Zaken. Bedoeld dat groeifonds om innovatieve projecten te ondersteunen die dan op termijn moeten bijdragen aan het duurzamer verdienvermogen van Nederland. In de praktijk is het geld ook voor andere doelen gebruikt. Bijvoorbeeld om de verhoging op de benzineaccijns een jaar uit te stellen. Dat kostte het kabinet 1 miljard. En dat kon toen mooi uit het groeifonds gehaald worden, was het idee. Het had op 1 april, over anderhalve week, weer open moeten gaan voor subsidieaanvragen. 3,4 miljard, daar ging dat om. Dat was al uitgesteld tot 1 juni vanwege de formatie. Gisteren was er een motie van D66 om van uitstel geen afstel te maken, maar die haalde het niet. En dat gebeurde ook bij een motie van D66 en GroenLinks-PvdA, waarin werd opgeroepen om vooral niet op dat groeifonds te bezuinigen. De motie werd dus ook verworpen, onder meer door de formerende partijen. VNO-NCW en MKB Nederland die spreken namens werkgevers van een hard gelach voor bedrijven die een aanvraag hadden willen doen. Het gaat om veel geld. Nogmaals, 3,5 miljard was het geweest op 1 april. Straks rond 7:50 in de reguliere uitzending dan spreken we Code Horde van het FD over het mogelijke einde van dat Nationaal Groeifonds.
Ja, dan vliegtuigbouwer Boeing onderzoekt de verkoop van tenminste 2 van zijn defensieonderdelen om de eigen financiële positie te versterken. We weten dat het slecht gaat met Boeing door allerlei incidenten, meldt althans persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Geen bevestiging dus vanuit Seattle, waar het hoofdkantoor van Boeing staat, maar toch. We praten erover met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige verbonden aan de TU Delft. Joris, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, we weten dat eerder Boeing al de verkoop van dochteronderneming Argonne ST onderzocht. Hè. Dat is een divisie van Boeing gericht op militaire surveillance systemen. Is het zinnig om dit soort bedrijfsonderdelen te verkopen? Want defensie, ja, dat is volgens mij de moneymaker, hè, voor Boeing.
Ja, dat is, het is wel een van de moneymaker. Boeing doet eigenlijk 3 hoofddingen. Die doen civiele luchtvaart, militaire luchtvaart en defensie en ook nog een beetje ruimtevaart. Maar ja, ze zitten toch wel in zwaar weer. De aandelenkoers is het afgelopen jaar al 30% gezakt.
Ja.
Ja, ze hebben gewoon natuurlijk problemen vanwege de ongeluk in 2018 en 2019 al met de Boeing 737 MAX. Begin januari opnieuw een behoorlijk incident met dat type vliegtuig.
Ja.
Ja, ze hebben gewoon financiële problemen.
Ja, nou, ze hebben kwaliteitsproblemen. Hè? Dat is met name de grote ellende die ze hebben.
Ja,
waar ze de vinger niet achter krijgen. Maar dan heeft de verkoop van inderdaad van onderdelen dan, bedrijfsonderdelen dan zin. Dan krijg je wel geld. Maar verbeter je niet instant de kwaliteit. Of krijg je de reputatie, die imago terug.
Nee, dat gaat natuurlijk niet helpen. Het belangrijkste is natuurlijk dat gewoon de kwaliteitscontrole van die productie van die 737 MAX op orde komt. Maar ja, je moet het wel kunnen betalen. En een van de dingen die ze daarbij zouden willen doen... Het ja. blijkt eigenlijk dat na die uitgevallen deurplug begin januari... Dat de problemen toch waarschijnlijk met name zitten bij een onderaannemer... Spirit AeroSystems. Mm-hmm. Dat is iets wat ze in het verleden verkocht hebben. En er gaan dus nu wat verhalen dat ze die terug willen kopen. Maar dan praat je gauw over een prijskaartje van een miljard of drie in dollars. Ja. En dat geld moet je dan dus wel hebben... En je moet dus gewoon zorgen dat je voldoende cashflow daarvoor hebt. Ja, en dat kun je dan waarschijnlijk alleen maar voor elkaar krijgen... door wat grotere onderdelen te gaan verkopen... om dat geld dan bij elkaar te sprokkelen.
Nou, dan zegt Bloemkert dus, dat zijn tenminste twee van de defensie-gerelateerde ondernemingen. Waar moeten we dan aan denken? Zijn dat inderdaad de belangrijke clubs die onderdelen of vliegtuigen bouwen voor defensie?
Nou, het gaat dan niet om de hele vliegtuigen, maar het gaat dan meer waarschijnlijk om bedrijfsonderdelen die eerder ingekocht zijn, die dan onderdelen maken voor ja, waarnemingen vanuit vliegtuigen of vanuit satellieten en dat soort zaken. Ja. Niet de core business, maar wel dingen die dus gewoon ja, zeker honderden miljoenen er tegelijkertijd op moeten leveren. Anders zit er natuurlijk geen zoden aan de dijken. Ja.
Nou is, als we kijken naar de burgerluchtvaart, met name het Europese Airbus, een grote concurrent. Spinnen die nou garen bij deze malaise van Boeing?
Nou ja, tot op zekere hoogte. Maar op een gegeven moment houdt dat ook wel op. Het probleem is, er zijn eigenlijk maar twee grote vliegtuigbouwers op de markt overgebleven. Ja. Boeing en Airbus. Als je geen Boeing-vliegtuigen koopt, dan koop je Airbus-vliegtuigen. Daar komt het eigenlijk, kort gezegd, op neer.
Ja.
En ook daar, als je zowel bij Boeing als bij Airbus, zitten de orderboeken gewoon vol. Dus als je nu van Boeing zou willen overstappen naar Airbus, ja, kun je daar achteraan in de rij aansluiten. Mm. Kun je gewoon minimaal een jaar of 7, 8 wachten voor je orders geleverd worden. Dus dat helpt ook allemaal niet. Want Airbus kan ook niet opschalen. En als die grootschalig zou gaan opschalen, loopt die ook weer allerlei financiële risico's. Dus ja, Airbus zit het ook niet helemaal lekker.
Nee, duidelijk. Dankjewel, Joris Melkert. Luchtvaartdeskundige verbonden aan de TU Delft.
We gaan naar de beurs. Deze week eisen centrale bankiers het podium op. Het hoofdprogramma komt vandaag uit de Verenigde Staten. Jochem Visser van BNR Beurs vertelt wat je te wachten staat.
In een week waar niet minder dan 11 centrale banken vergaderen... blijft de Federal Reserve de eerste onder zijn gelijken. Maar niemand verwacht vuurwerk rond het rentebesluit op deze dag. De inflatie in de VS bleek hardnekkiger dan gedacht... en dus mogen de huidige rentes langer worden gehanteerd, zegt inmiddels ook de markt. Beleggers zullen vooral benieuwd zijn naar de zogeheten dotplot... waarin de bestuurders van de Federal Reserve aangeven... wat zij verwachten van de renteverlagingen dit jaar. Verder komen Tencent en PDD Holdings met jaarcijfers. In Tencent kijk met je mee, want de gaming- en chatreus... bezit net iets minder dan 20% van het bedrijf achter Temu en Pinduoduo. Beleggers zijn benieuwd naar de winsten van deze Chinese internetreuzen... die alles van goedkope artikelen tot videogames voorschotelen aan de consument. Maar er heerst wel verwarring. Wat betekent de onrust in de Chinese economie voor PDD en Tencent? De goedkope artikelen van dochterbedrijf Temu en Pinduoduo... zelf hebben PDD Holdings flink laten stijgen op de beurs. Maar de vraag is of Chinese consumenten niks anders konden betalen... of dat ze toch opeens zoveel trek hadden in een shirtje van een paar euro.
Veel te doen, maar het wordt allemaal duidelijk vanavond vanaf 6:30. Zoals iedere avond in BNR Beurs. Als je niet live kunt luisteren, check dan de BNR-app. Of abonneer je op BNR Beurs. Doe dat in je favoriete podcast-app.
Gaan we naar het belangrijkste krant. We beginnen met FD. InvestNL steekt miljoenen in een Friese waterrecycler. En die heet Hydroloop. Die hebben 10 miljoen euro opgehaald bij InvestNL... voor verdere introductie van een systeem voor waterrecycling.
In Trouw, Hoge Rechtshof VS laat anti-migratiewet Texas van kracht worden. Texas heeft toestemming gekregen voor een omstreden wet... om op basis van eigen wetgeving op te kunnen treden... en hard ook als ze dat willen tegen migranten.
In het AD, een mooi arbeidsmarktgerelateerd verhaal. Sollicitant haakt af als er geen huisvesting is. Het woningtekort begint het personeelstekort te versterken. Een kwart van de jonge werknemers solliciteert niet... als er niet de geschikte woning is in de buurt van de nieuwe baan.
Dan een typische Telegraaf-kop. Vaccinatieplicht al doorgeprikt. Er komt geen vaccinatieplicht voor kinderen die naar de opvang gaan... als de vaccinatiegraad te laag is. Het was een voorstel van de VVD in de Tweede Kamer... maar een meerderheid stemde daartegen.
In de Financiële Telegraaf gezonde correctie van bitcoinprijs. Oh, gemist zeker... De cryptomunt steeg de afgelopen week fors in waarde, maar nu stagneert hij. Experts zeggen dat dat komt door winstnemingen van particuliere beleggers... die toch denken, nou, nu eruit, centen op de banken, punt.
De Volkskrant nog even, steeds meer werk, steeds minder handen. In de zorg, maar ook in het onderwijs, bij de Belastingdienst en bij gevangenissen blijven de personeelstekorten groeien. De vergrijzing die slaat nergens harder toe, zo schrijft de krant, dan in de publieke sector.
Ja, en dan tenslotte nog een NRC. Justitie begint fraudeonderzoek rond verbouwingmuseum Boijmans. De Rijksrecherche is woningen aan het doorzoeken geweest in Den Haag en het Limburgse Echt, na aangifte door de gemeente Rotterdam. Hoe dat zit? NRC. Nou, Michiel, stel je voor, het is Pasen, het is 1939, het jaar voor de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. En in Engeland, in het dorpje Neath, krijgt de dan 9-jarige Sybil Cook een chocolade paasei van haar ouders. En ze is er trots op. Ja, het ei is verpakt in een blauw-witte alufolie wrapper en ligt in een doosje met erop een, ja, een soort decoratief tuintafereel met een klein meisje met een gietertje. Op de doos staat de naam van Sybil geschreven en het jaartal 1939. Haar oom, die tijdens de paas op bezoek is, die zegt tegen de dan 9-jarige dat ze er heel voorzichtig mee moet doen, want er komt een conflict aan en dan zou het zomaar kunnen dat chocola moeilijk te krijgen is. Nou, helaas weten we dat de voorspellende woorden van oom lief uitkomen.
Wat kwam er, dat conflict?
Nou, Tweede Wereldoorlog breekt uit, chocola gaat inderdaad op de bon. Sybil besluit het ei niet op te eten. Sterker nog, ze neemt niet eens een klein stukje ervan. Het blijft intact en zo overleeft ook het ei de Tweede Wereldoorlog. In 1955 vertrekt ze uit het ouderlijk huis. Ze trouwt en verbergt het ei 60 jaar lang op een plank in de kast in de slaapkamer. En daar lag het nog steeds toen ze in 2021 overleed, op 91-jarige leeftijd. Geen hap genomen en nog steeds in zijn originele verpakking. Nou, de familie heeft nu besloten het ei te veilen. Dat is gelukt. Maar in plaats van de richtprijs van tussen de 300 en 500 pond te halen, is het uiteindelijk slecht verkocht voor 200 pond.
Maar het is geen geweldige investering.
Niet echt, nee. Nee, dat krijg je daarvoor. Een
39.
Nee, een 85-jarig mottig paasei in originele verpakking. En bovendien ook nog ver voorbij de houdbaarheidsdatum. Mm. En dan zou ik zeggen,
ja, ik vind het goor.
Precies.
De column van Bernard Hammelburg.
Dat Poetin de Russische verkiezingen zou winnen stond al vast toen hij vorige verkiezingen won. Maar de Noord-Koreaanse uitslag verbaasde vriend en vijand. 87,5% van de stemmen neemt het laatste sprankje hoop op iets van democratie weg. Wellicht was dat de inspiratie voor Donald Trump, die met hel en verdoemenis dreigt als hij niet wordt gekozen. Om precies te zijn, Trump voorspelde een bloedbad in zijn land als hij niet wordt gekozen. De Amerikaanse verkiezingsrace was bepaald al niet subtiel, maar het richten van een verbaal machinegeweer op je eigen volk neemt alweer een stukje hoop weg dat de democratie in Amerika ongeschonden langs 5 november komt. Bloedbad Donald zuiverde de afgelopen weken ook het bestuur van de Republikeinse Partij. Zijn schoondochter is nu medevoorzitter van het dagelijks bestuur. En alle bestuurders die niet hardop zeggen dat de verkiezingen in 2020 waren vervalst, zijn vervangen door gelovigen. Dat ze er een sectarische vereniging van maken, geleid door een profeet, is hun eigen keus. Maar het bestuur van deze politieke secte neemt in principe Trumps advocatenkosten, boetes en smartengeldbetalingen voor zijn rekening. Daar is stilletjes best wat gemopper over, want voor de steun aan kandidaten voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat is de kas leeg. Nu kun je zeggen, Trump heeft nog niet gewonnen en de democratische spelregels worden nog redelijk toegepast. Maar zijn kans is vooralsnog groter dan die van Biden en er is alle reden tot bezorgdheid. In Poetins geval ligt dat anders, want dat hij nog 6 jaar aanblijft was een gegeven. Serieuze oppositiekandidaten zijn systematisch afgebrand, opgesloten of vermoord. Hij had van tevoren gedecreteerd dat de opkomst en zijn overwinning beide 80% moesten zijn. Op de staatstelevisie zagen we een toneelstukje. Vlijtige medewerkers op stembureaus die biljetten telden met indrukwekkende monitors en commentaren. Net echt. De sfeer zat er kennelijk goed in, wat leidde tot de Noord-Koreaanse uitslag van 87,5%. Dat zou Trump ook wel willen. Steve Rosenberg, de eminente Rusland-correspondent van de BBC, schrijft dat die idioot opgepoetst hoge uitslag vooral is bedoeld voor binnenlands gebruik. Poetin kan zich beroepen op steun van zijn volk bij de verdere opmars naar autocratie of dictatuur, het militariseren van de samenleving en voortzetting van de oorlog met Oekraïne. Als Trump in de VS wint, is de kans op hulp aan Oekraïne verkeken. Dan gaat die bij elkaar gelogen uitslag van 87,5% voor Kim Jong-Poetin ook over ons.
Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.